Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit diezelfde psalm 116. En niet zoals ik verkeerd heb doorgegeven. Ik heb geloof ik vandaag iets met de eerste psalm in de dienst. Niet psalm 106 dus, maar psalm 116, vers 10 en vers 11. Psalm 116, vers 10. Ik zal uw naam met dank en kentenis verheffen en ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. Gemeente, ik wil u nu voorlezen uit het formulier, het gedeelte van de dankzegging. En ik stel voor dat we daarna met elkaar zingen, psalm 103, het eerste vers. Psalm 103, het eerste vers. Loof, loof de Heer mijn ziel, met alle krachten verhef zijn naam, zo groot, zo heilig te achten. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons samen zijn naam met dankzegging prijzen en ieder spreken in zijn hart als volgt. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is, boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toren, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien we met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. We zijn gewend om in een dankzeggingsdienst ook de wet des Heren te lezen. De wet van de Heren is niet alleen een tuchtmeester tot de Heer Jezus Christus. Dat zeker ook en dat blijft het ook ons leven lang. Maar het is ook een leefregel der dankbaarheid. En zo willen we daar ook naar luisteren deze middag. En we willen daarna zingen uit dezezelfde psalm, psalm 103... Het vierde vers, Psalm 103 vers 4, hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israël staat tot hun behoud genegen, zijn daden getoond en trouwelijk hen geleid. 103, het vierde vers. Luisteren wij nu eerst naar de wet van God en naar de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat wil zeggen leeg, gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die deze wet volkomen heeft gehouden, heeft deze wet als volgt samengevat. U zult lief hebben de Heer uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hier aangelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, wij lezen 3 gedeelten. Allereerst uit Johannes 15, vers 9 tot 17. Het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 15, vers 9 tot en met 17. En daarna lezen we uit de Korinthebrief, 1 Korinthe. En allereerst uit het eerste hoofdstuk, vers 1 tot en met 7. Dat is het begin van de Korinthebrief en daarna ook hoofdstuk 16 en dan vanaf vers 13 tot en met 24. Dus Johannes 15 vers 9 tot 17 en daarna 1 Korinthe 1 vers 1 tot 7 en 16 vanaf vers 13. Maar we beginnen bij Johannes 15 vers 9. En daar zegt de Heer Jezus het volgende. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn Vader gehoord heb, bekend gemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht zou blijven. Opdat, wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat ge elkander lief hebt. Tot zover gemeente, ook deze eerste schriftlezing. Dan nu 1 Korinthe 1 vanaf vers 1. Het eerste vers. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God. En Sosthenes de broeder. Aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen, met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, in elke plaats, zowel hun als onze Heren. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd voor u, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk geworden in hem, in alle spreken en alle kennis. Naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u, zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. Tot zover gemeente de tweede schriftlezing. U hoorde dat het hier ging over de genade van God. En daar gaat het ook over aan het einde van de brief. 1 Korinthe 16 vanaf vers 13. Nou luidt het woord van God als volgt. 1 Korinthe 16 vers 13. Wees waakzaam. Sta vast in het geloof. Wees manmoedig. Wees sterk. Laat alles bij u in liefde gebeuren. En ik roep u ertoe op, broeders. U weet dat het huis van Stefanas de eersteling van Achaïe is en dat zij zichzelf ten dienste van de heiligen beschikbaar hebben gesteld. Dat u zich ook aan zulke mensen onderwerpt en aan ieder die meewerkt en zich inspant. En ik verblijd mij over de komst van Stefanas en Fortunatus en Achaïcus, want ze hebben aangevuld wat mij van uw kant nog ontbrak. Want ze hebben mijn geest verkwikt en die van u. Erken zulke mensen dan. U groeten de gemeenten van Azië. In de Heere groeten u hartelijk Aquila en Priscilla met de gemeente in hun huis. U groeten alle broeders. Groet elkaar met een heilige kus. Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Als iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, laat die vervloekt zijn. Maranatha. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u. En mijn liefde zij met u allen in Christus Jezus. Amen. Meende de tekst voor de prediking, dat zijn de laatste twee versen van dit hoofdstuk. Vers 23 en 24. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u. En mijn liefde zij met u allen. in Christus Jezus. Amen. Tot zover de tekst voor de preek. Gemeente, dan willen we samen het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Laten we samen bidden. O lieve Heere in de hemel, wij willen u hartelijk danken voor de dienst van vanmorgen, dat de tafel er was, dat die stond aangericht en dat u, Heere Jezus, zelf er was. U bent gekomen. En wat een wonder is dat, Heere, dat u nog met ons te maken wil hebben, zulke nietige mensen, maar ook nog eens een keer zulke zondige mensen. Maar u hebt het vanmorgen niet alleen laten verkondigen, niet alleen laten zien, maar zelfs laten tasten en laten proeven en smaken dat u er wil zijn. Ja, dat u te maken wilt hebben met ons. Ook met onze wijkgemeente Ichtes. En Heren, dan willen we u danken. En dan kunt u ook nooit genoeg de dank en de lof en de eer krijgen voor dat grote wonder. Dat u, Heere Jezus, de tafel aanrichtte en ons wilde bepalen bij uw grote offer. Ja, dat grote offer, Heere, daar moet u de lof en de dank van krijgen. Maar het is niet onder woorden te brengen wat dat betekent. En het is eigenlijk alleen te beleven wat het is. Dat dat allemaal gebeurd is. Uw lichaam verbroken, uw bloed vergoten tot een verzoening van al onze zonden. Vanmorgen zette u daar uw stempel op, uw zegel. En Heere, mag het zo zijn tot sterking in het geloof. Mag het zo zijn tot aansporing, tot bemoediging. Mag het zijn dat we nieuwe kracht ontvangen hebben door het sacrament en dat ons geloof versterkt is, dat we meer aan u verbonden zijn geraakt. En Heere, zo willen we u bidden en komen we bij u en weet u hoe het was aan de tafel, of het vol was, of het goed was, of we iets van de blijken van uw liefde en uw gunst mochten ervaren. En Heere, nou hangt het niet van onze ervaring af. Het kan ook best zijn dat er mensen waren die ook, ja, misschien niet zoveel meekregen als ze wel gewend waren. Heren, dat we dan toch ook terug mogen kijken op dit avondmaal. En Heren, bovenal dat we ook nog een zegen na het avondmaal mogen krijgen van u. Ook in deze dienst, Heren, wil ons die zegen ook geven. Wil ons opnieuw stilzetten bij wat daar gebeurd is. En wat u elke keer weer doet als u ons aanspreekt in uw woord. Want dan komt u elke keer weer. U bent niet alleen degene die gekomen is, maar u komt, Heer Jezus. Met uw genade en met uw barmhartigheid. Nee, niet wij zoeken u. Dat heeft u ook gezegd tegen uw discipelen. Jullie hebben mij niet uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. Heer, wat een wonder dat u mensen zoekt. En Heere, zo zoekt u ook vanmiddag en vanavond weer. En Heere, dan weet u, misschien waren er ook wel allerlei redenen waardoor wij niet aan het avondmaal gegaan zijn, waardoor wij niet aan het avondmaal konden. Geef dat het niet zal zijn dat het ons niet zegt. Dat zou heel erg zijn. En Heere, dan moeten we vrezen. Heere, geef toch dat ons aller hart naar het avondmaal uit zal gaan. Ook misschien wel van jonge kinderen. Want ze hebben het ook gezien hoe de tafel aangericht stond. Ze hebben het ook gezien hoe het brood gebroken werd en de wijn vergoten werd. En Heere, mag daar zo ook een prediking van uitgaan. Ook voor de jonge kinderen in onze gemeente. En dat zal jong getrokken worden door u. Heere, dan willen we ook bidden voor hen die er zo mee geworsteld hebben. Die er zo mee gelopen hebben. Die uiteindelijk toch niet durfden. Niet konden. Heere, wordt hen te sterk en geef dat ook in de tussenliggende periode tot het volgende avondmaal als u het geeft. als u niet eerder wedergekomen bent, dat er toch iets verandert in hun leven, zodat er ruimte komt. Heer, dat moet u zelf ook maken. Dat weten wij ook, dat kunnen wij ook niet forceren. Nou, wat een wonder als u dat ook doet. En als er ook vanmorgen mensen voor het eerst aan het avondmaal waren. Heer, wilt u maar geven dat ze daar een rijke zegen op mogen hebben en dat ze dat nog lang mee mogen dragen. Heere, u bent zo groot en u bent zo goed. O, dan weet u hoe het in ons hart is, ook vanavond, ook vanmiddag. Er kan ook alweer zoveel tussen gekomen zijn. Misschien vanmorgen zo goed gehad en nu al zoveel strijd er weer op afgekomen. De duivel die niet stil zit. Maar Heere, geef dan ook dat we opnieuw door uw woord stilgezet worden bij uw Zoon. Heere, wilt u zo met ons allen zijn? Hoe we hier ook zitten, onverschillig of juist misschien heilbegeerig. Heere, wil ons maken tot een volk van u, wil ons maken tot kinderen van u. Door de kracht van uw Heilige Geest. En geef zo dat uw genade in ons leven verheerlijk mag worden. En iets zal uitwerken, ook in de dagelijkse praktijk van het leven. Wilt u ons dan vanavond, vanmiddag nog toerusten, dat wij morgen de week weer ingaan. En Heere, zo bidden wij u en vragen wij u om een zegen over uw woord en dat om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De collecten die zijn bestemd, zoals u op de nieuwsbrief heeft kunnen lezen, voor de diaconie plaatselijk, instandhouding, eredienst, jeugdwerk en voor het kerkgebouw. De Heer God zegene u en uw gaven. En wij gaan zingen als inleiding op de preek van Psalm 119, vers 17 en 18. Psalm 119 en daarvan het 17e vers. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. En ook het 18e, doe mij op het pad van uw geboden train. Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen daar. Strekt zich al mijn lust en liefde heen. Psalm 119, 17 en 18. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u en mijn liefde zij met u allen in Christus Jezus. Amen. Gemeente, we mogen de Heer danken. Vanmorgen zijn tafel aangericht in ons midden. En wat een genade als de Heer daar zelf ook in meekomt. En als hij iets van zijn liefde wegschenkt, ook in brood en wijn. Zijn verbroken lichaam, zijn vergoten bloed. Wat komt de Heer dan dichtbij? En wat is dat groot? Wat is dat groot voor een nietig mens? Voor iemand die daar helemaal geen recht op heeft? Kijk, dat is genade. En daar mag je dankbaar voor zijn. Onverdiend aan zijn tafel. En onverdiend dat die tafel hier staat. Mensen die in zichzelf zo zwak zijn en die geen kracht hebben. En die het zo vaak niet weten. Ja, die wil de Heer versterken in het geloof. En nou mogen we daar vanmiddag nog even op terugkijken. En dat is natuurlijk niet voor niets. Dat is inderdaad om hem de lof en de eer en de dank ervan te geven. Ja, zeer zeker. Maar ook opdat de zegen van het avondmaal, opdat wij die mee zouden nemen. Opdat die ook mee zou gaan. De rest van ons leven weer in. En hopelijk dat wij daar nog op kunnen teren, ook deze week. Wat God gaf en wat God schonk. En ja, dan is denk ik toch die tekst, hè, dat vers 23, de genade van de Heer Jezus Christus zij met u, dat is dan toch een hele gepaste tekst om ook dankzegging, nabetrachting van het avondmaal mee te houden. Die genade moet met ons blijven. En niet alleen elke keer weer ontvangen, maar ook zij met u blijven met u. Zo mag je het toch best wel uitleggen. Paulus die sluit daarom ook zijn brief aan de Korintiërs zo af, met die wens dat de Korintiërs voortdurend op die genade aangewezen, voortdurend ook van die genade zouden leven. En gemeente, dat is niet alleen een wens waarmee hij de Korinthebrief afsluit. Nee, wie het Nieuwe Testament een klein beetje kent, die weet dat Paulus eigenlijk al zijn brieven zo afsluit. Met de genade van God. Nee, met de genade van de Heer Jezus Christus. Niet altijd precies met deze formulering. Dat verschilt een klein beetje van brief tot brief. Soms dan laat hij ook de Heer Jezus weg. Dan zegt hij alleen de genade zij met u. Dat doet hij in twee brieven. Maar ook dan gaat het natuurlijk om de genade van de Heer Jezus. Soms dan breidt hij die wens nog wat uit. Maar altijd eindigen de brieven van Paulus op de genade, met de genade. Dat is natuurlijk niet voor niks, gemeente. Genade, dat is voor Paulus ja, een kernbegrip. Dat weet u allemaal wel. Ja, als u de brief aan de Romeinen, aan de Galaten leest, ja, dan gaat het steeds weer over genade. En daar heeft hij het ook over. Wat is dat nou? En hoe werkt dat nou in je leven? In het leven van hen die in de Heer Jezus geloven. Nou gemeente, laat ik dan maar meteen een vraag stellen. Hè? Wat betekent dat voor u? Dat woord genade. Wat zegt dat u? Het is een enorm belangrijk woord. 155 keer komt het voor in het Nieuwe Testament. Vanmorgen hadden we een woord wat 1 keer voorkwam, maar Renata nu een woord wat 155 keer voorkomt. En dat is wel zo, je kunt het op verschillende manieren, afhankelijk van de context waarin het staat, vertalen. Genade, dat kan betekenen gunst of goede tierenheid. Of goedgunstigheid. Het kan ook betekenen iets wat aangenaam is. Het kan betekenen een geschenk. Het kan zelfs iets betekenen van dank of zegen. Wat betekent het hier? Wat betekent het in zo'n laatste vers van zo'n brief eigenlijk? Nou gemeente, daar wil ik met u een beetje over na gaan denken. En het eerste wat ik eigenlijk wil zeggen is dat genade altijd te maken heeft, al die 155 keer, denk ik, met iets waar je blij van wordt, met blijdschap. En de taalkundigen die vertellen ons dat het Griekse woord voor genade, charis, dat dat verwant is met het Griekse woord voor blijdschap, chara, vreugde. En gemeente, inderdaad, hè, genade, dat is iets waar je blij van wordt, wat vreugde geeft, wat dankbaarheid geeft in je hart. En nou zou iemand tegen kunnen werpen meteen, van ja, maar ho, wacht even dominee, want er zijn natuurlijk ook wel moeilijke dingen in het leven die de Heer soms op je pad kan sturen. En waarvan je achteraf dan toch zegt, ja, dat was wel genade van God. Dat ik daar doorheen moest en dat ik dat mee moest maken. Want dat heeft me bijvoorbeeld stilgezet. En dat heeft me toch aan mijn leven een andere wending gegeven. Of dat heeft me dichter bij de Here gebracht. Dat was genade van de Here. Maar het was niet fijn. Het was niet iets om blij van te worden. Nee, dat klopt dan natuurlijk, hè. Zoiets moeilijks in je leven, dat is op zichzelf geen reden tot blijdschap. Ik las van de week nog over iemand die een ongeluk had gekregen en daardoor ook, nou ja, laat ik maar zeggen, tot bekering was gekomen. Ja, dat ongeluk op zichzelf, daar ben je niet blij mee natuurlijk. Maar wat het uitwerkt in je hart door de genade van God, ja, dat is wel een reden om blij van te worden. Dat is iets waar je de Heer dan ook dankbaar voor bent. Genade. Vreugde. En gemeente, daarbij heeft genade dan toch ook altijd te maken met, in ieder geval bijna altijd te maken met een geschenk. Met iets wat je onverdiend krijgt. En ik denk dat de meeste van ons wel, ja, als je vraagt van wat is genade, dat de meeste van ons wel zullen zeggen, ja, dat is iets wat je krijgt. He, dus daar hoef je niet voor te werken. Jongens en meisjes, dat is een bevrijding. In een wereld waarin alles gaat om prestatie, en waar je alles moet verdienen, een christen die mag leven van het gegeven, die mag leven van genade. He, als jij voor je moeder een klusje moet doen, en je krijgt daarna een beloning, ja, dan is het eigenlijk geen genade, want dan heb je dat klusje heb je gedaan en daar heb je misschien dan iets mee verdiend. Genade, dat is dat je het krijgt. Een cadeau, zou je kunnen zeggen. Nou gemeente, dan is eigenlijk heel ons leven genade, toch? Ja, want wie van ons heeft zichzelf het leven gegeven? Ik niet, u ook niet, niemand. Het leven zelf is een gave van God, is genade. En alles wat we in ons leven van dag tot dag krijgen van de Schepper, is genade. Onze boterham, de zuurstof die we ademen. Als je naar school toe mag, als je geniet van kleuren, van muziek. Allemaal onverdiende genade van de Heer. En dat krijg je van Hem. Niemand heeft dat verdiend, hè? Niemand zegt, nou Heere God, ik heb nou zoveel voor u gedaan en nou geeft u mij te eten. Nee, het is allemaal uit zijn hand, geschonken, zonder enige verdiensten van onze kant. Nou gemeente, in die zin krijgen we allemaal genade van God, hè? Ieder mens. Gods algemene goedheid, die is geweldig over ons, alles is genade. Maar gemeente, nou heeft Paulus het hier niet over de algemene genade van God. Nee, hij heeft het over de genade van de Heere Jezus Christus. En dat is wat anders. Niet ieder mens leeft uit en door de genade van de Heere Jezus Christus. Was dat maar waar? Was dat maar waar? Wat wil dat dan zeggen? Genade van de Heere Jezus Christus. Nou, dat is dus die genade die door de Heere Jezus verdiend is. En die door de Heer Jezus wordt uitgedeeld. En dan zijn we eigenlijk weer terug bij waar we vanmorgen het ook over hadden. Hè? Over het werk van de Heer Jezus, wat hij gedaan heeft. Zijn komst in de kribben van Bethlehem, waar hij als Gods grootste genadegave neergelegd werd. En natuurlijk ook zijn werken aan het kruis van Golgotha. waar hij genade verdiende voor zondaren. Wat de Heer Jezus daar deed aan het kruis, dat is nou eigenlijk het ultieme, het hoogtepunt van de genade. God bewees in zijn Zoon genade aan een schuldige, aan een doemschuldige wereld. Hij stortte aan het kruis zijn bloed, opdat veroordeelde zondaren rechtvaardig zouden zijn in Gods ogen. En die genade deelt de Heer Jezus uit door zijn Heilige Geest. Hij past die genade toe in het leven van de zijnen. Ja, het is niet genoeg, hè, dat de Heer Jezus aan het kruis stierf. Op zichzelf is dat niet genoeg. Ik moet weten dat ik daar deel aan heb. En dat hij niet alleen voor anderen stierf, maar ook voor mij. Nou zegt u, dat is voor mij geen vraag, want Heer Jezus stierf toch voor iedereen. Nou nee, u krijgt alleen deel aan het offer van de Heer Jezus door het ware geloof. En ja, dat geloof, dat is wel vaak zwak. En daarom heeft de Heer ook weer zijn sacrament ingesteld van doop en avondmaal, om dat geloof nu te versterken. Niet om het te werken, maar wel om het te versterken. Dat is ook genade. De Heere gebruikt de genademiddelen van de prediking, van het lezen van zijn woord, van het gebed, om uit te delen wat hij verdiend heeft. Zodat je erbij betrokken wordt. Zodat je erin betrokken wordt, zodat dat kruis betekenis krijgt voor je. En dat het eigenlijk in je leven opgericht wordt. Dat is genade van de Heere, toegepaste genade. Toepassen, wat is toepassen? Hè? Laat ik maar een heel simpel voorbeeld nemen. Als je een hek hebt wat groen geschilderd moet worden. En je zet de pot met verf ernaast. Ja, dan wordt dat hek niet groen. Nee, dan moet je die verf op dat hek, aan dat hek toepassen. Je moet de kwast erin doen en gaan schilderen. Dan wordt dat hek groen. Nou, zo is het ook met dat bloed van de Heer Jezus. Dat moet toegepast worden in ons leven. En dat is een werk wat de Heilige Geest doet. En wat hij doet door middel van het geloof. Het geloof dat ontvangt genade, dat ontvangt wat de Heere schenkt. Zondaren worden zo gered uit genade. Niet door verdiensten, maar als een gave van God. Ja, de apostel Paulus die benadrukt dat natuurlijk steeds weer in zijn brieven. Je wordt niet gered door je eigen inspanning. Je wordt niet gered door je te houden aan de wet. Dit mag niet en dat mag niet en zus moet je doen en zo moet je doen. Nee, het is genade. Nou ja, het zit wel heel diep in ons dat wij het toch willen verdienen. En dat we toch graag goede mensen willen worden. En dat we dan denken, ja kijk, als ik nou maar iets heb en iets ben en iets kan vertellen en nou ja, vul maar in, dan is er wel genade voor mij. Maar de Heere zegt, nee, dat kan niet. Alleen aan iemand die niks heeft, kan ik mijn genadegave kwijt. De Heere Jezus die schenkt zijn genade. Nou gemeente, is dit het dan waar wij aan moeten denken? Als Paulus zegt, de genade van de Heere Jezus Christus zij met u. Bedoelt hij dan, Corinthiërs, daarin moeten jullie delen. In dat werk van de Heer Jezus. En wat hij gedaan heeft. Ja, gemeente, zeker, dat bedoelt hij ook. Maar je zou wel kunnen zeggen, hadden die mensen in Korinthe dan nog geen genade ontvangen? Waren dat dan mensen zonder genade? Is dat wat Paulus zegt, hè? Ik hoop dat jullie tot geloof en tot bekering komen. Nee, die mensen die kenden de genade van God. Dat hadden ze in hun leven ontvangen. En daarom hebben we ook het begin van die Korinthebrief gelezen, dat eerste hoofdstuk. En Paulus die schrijft daar in vers 4, en laten we het nog maar even bijnemen. Paulus die schrijft in hoofdstuk 1 vers 4, ik dank mijn God altijd voor u vanwege de genade van God die u gegeven is. In Christus Jezus. En hij schrijft in vers 5, u bent namelijk in alles rijk geworden in hem. Dus ze waren rijk in de genade van God. En waarom dan toch nog weer Paulus aan het einde van die brief over genade beginnen? En nou zijn er wel uitleggers, gemeenten, die zeggen, nou ja, dat, je moet het eigenlijk ook zo zien, dat dat laatste vers van de brief aan de Korintiërs, dat is eigenlijk nog een keer een herhaling van wat Paulus al in vers 4 en 5 gezegd heeft aan het begin van zijn brief. Het is eigenlijk ook geen wens. Het is eigenlijk, ja, dat hij het nog een keer vaststelt, dat ze genade hebben. De genade van de Heer Jezus Christus is met u. Hoe komen die verklaarders daarbij? Nou, gemeente, dan moeten we toch samen even kijken. En dan moeten we weer even terug naar hoofdstuk 16. En neemt u uw Bijbeltje er maar bij. Als u nou naar vers 23 kijkt, wat ziet u dan? Als u naar het werkwoord van die zin kijkt, dan ziet u dat dat is het woordje zij. En dat woordje staat schuin gedrukt. De genade zij met u. Nou, dat betekent in het oorspronkelijk, in het Grieks, staat dat woordje er niet. De vertalers die hebben het toegevoegd om de zin beter te laten lopen. Eigenlijk staat er dus, als je dat even weglaat, de genade van de Heer Jezus Christus met u. Nou, dat is geen goede Nederlandse zin, dus daar moet een werkwoord bij. Maar in theorie zou je ook een andere vorm van het werkwoord zijn kunnen invoegen. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, de genade van de Heer Jezus Christus is met u. Dan is het dus een constatering. Zo is het. De genade van de Heer Jezus is met u. Nou, toch, gemeente, is er geen enkele Nederlandse vertaling. En ik heb er heel wat nagekeken, die ik in mijn kast had en op internet. Maar er is geen één Nederlandse vertaling waarin het zo vertaald is. Als een constatering. En ik denk ook niet dat het dat is. Ik denk niet dat Paulus hier gewoon herhaalt wat hij aan het begin van zijn brief geschreven heeft, dat de Korintiërs weten van die genade van de Heer Jezus. En dat ze weten van zijn volbrachte werk. En dat ze weten van het offer aan het kruis. Nee, dat is niet waar Paulus nog een keer op wijst. Het is als een wens bedoeld, als een vurige wens, dat de genade van de Heer Jezus voortdurend bij hen zal zijn. En zo is het dan toch ook. Als je iets van de genade van de Heer Jezus mag kennen, als je iets mag weten van de verzoening met God, dat je dat ook telkens weer opnieuw nodig hebt. Het gaat hier niet om de wens dat ze voor het eerst genade leren kennen, maar dat ze steeds weer naar die genade, naar dat kruis toe gaan. En dat ze steeds weer daaruit leven. Kijk, want dat is natuurlijk wel een gevaar, hè, dat we denken, ja, de Heer Jezus die helpt ons op weg. En als je dan christen wordt, ja, dan worden je zonden vergeven, maar dan moet je het daarna zelf gaan doen. En dan moet je daarna je gaan inzetten en dan moet je daarna je gaan inspannen en dan moet je aan het werk. En dan vergeten we de genade van de Heer. Nee, laat nou die genade, laat die nou steeds bij u zijn. Die hulp die de Heer Jezus iedere dag wil geven. Iedere dag wil de Heer Jezus er zijn. Iedere dag wil Hij ons helpen om voor God en met God te leven. En is dat niet wat Hij ook aan het avondmaal laat merken? Die genade van God. Het gaat hier om de genade als een invloed op je hart. De invloed die de Heer Jezus vanuit de hemel uitoefent door zijn geest op je hart. Waardoor je weet, de Heer is met mij. Die genade waardoor je de Heer dankbaar bent. Die genade die iets uitwerkt ook in je leven. Eerst in je hart en dan in je leven. Van binnenuit. Wordt het leven vernieuwd. Zo wordt die genade ook zichtbaar in je leven. En ook hoorbaar. Omdat je de Heer bij anderen aanprijst. Je zegt, dit is mijn heiland. Gemeente, is het zo? Weet u zo van genade? Wij kunnen elkaar niet genoeg de genade van de Heer Jezus toewensen. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u. Het is genade om de Heer Jezus te leren kennen. Maar het is ook genade om hem meer te leren kennen. En dat is toch waar je hart ook naar uitgaat. En om ook meer vanuit dat volbrachte werk nog te gaan leven. En want zo komen er ook alleen goede werken in ons leven. Die zijn geen vrucht van eigen akker. Het is niet dat je zegt van nou, kijk, ja, we gaan maar aan de slag. Nee, dat kan alleen in de gemeenschap met hem. Blijf in mijn liefde, zegt de Heer Jezus. Die liefde die je van mij ontvangen hebt. Dat is de bron van energie. Dat is de krachtmotor. Dat is het wat je voortbeweegt. Als u de Heer Jezus door het geloof hebt leren kennen, dan weet je jezelf afhankelijk van zijn genade. En dan zeg je, Heer Jezus, ik heb dat elke dag nodig. In de strijd waarin ik sta, want ja, je hebt toch een strijd of niet? Door de genade is er vergeving van schuld. Maar door de genade breek je ook met de zonde. Door de genade strijd je ook tegen de overgebleven zonde in je leven. Want die wil je niet meer doen. Maar de verleidingen zijn er wel. En je moet wel door de wereld heen. En de duivel die probeert je wel af te leiden. En die probeert je wel bij de genade weg te krijgen. En die probeert je wel bij het woord van God weg te krijgen. Daarom ook elke keer weer dat avondmaal. Dat de Heere versterkt in ons leven wat hij gewerkt heeft in de genade van de Heer Jezus. En dat je in brood en wijn steeds weer de genade ontvangt. Nou, hoe hebt u dat vanmorgen ervaren? Hoe heeft u hier vanmorgen gezeten? Heeft u inderdaad iets van die genade geproefd? Dat je wegzonk in een diepe verwondering, dat je zei, Heere, wie ben ik dat ik hier zitten mag? Heere, wie ben ik dat u in genade naar mij omziet, in gunst, nota bene naar mij. Kijk, dat Heere naar al die andere mensen omziet, dat kan ik begrijpen. Maar naar mij, in brood en wijn, de teken en zegels van de liefde van de Heer Jezus. Ja, dan word je daar klein onder, dan smelt je onderweg, gemeente, dat kan toch niet anders. Ja, het kan natuurlijk wel zijn dat het leeg bleef. Dat kan. Misschien in het verleden wel zulke rijke ontmoetingen gehad met de Heer Jezus aan de tafel. En dat je hart overliep van vreugde, van dankbaarheid, van liefde. En nou leeg. Wat heb je daar een last van? Kan dat moeilijk zijn? En dan mogen we onszelf ook best wel afvragen, ja, hoe was mijn voorbereiding eigenlijk? Mijn voorbereiding op het avondmaal, heb ik mij wel op de juiste wijze voorbereid? Heb ik daar wel tijd voor genomen? En heb ik me wel verootmoedigd voor God? En was het geloof wel in beoefening toen ik aan de tafel ging? Kijk, dat is ook zo'n heilige kunst, hè, om dat geloof te beoefenen. Om je aandacht te richten op dat brood, op die wijn. En om daardoor ook opgeleid te worden, meegenomen te worden naar de Heer Jezus. Ja, hoe was dat? Kijk, het ligt ook niet eens altijd aan de voorbereiding. Hè? Het kan ook zijn dat je heel goed hebt voorbereid en dat toch de Heer er niet overkomt aan de tafel. Dat kan ook heel goed. Want de Heer is ook vrij machtig, hè? Het is niet zo, dan zou dat ook geen genade zijn. Hè? Dan zouden we zeggen, nou, ik kan het verdienen, hoe het is aan de tafel. Nee, dat is een gave Gods. Dat is een geschenk, dat overkomt je. De Heer is inderdaad vrij machtig om te schenken, om te geven. En gemeente, het zijn ook niet altijd de hoge dingen. En het is ook niet altijd het gevoel, hoewel het mooi is als het gevoel erin meekomt. Maar het gaat natuurlijk om het geloof. En is het al niet heel bijzonder dat je dat stuk brood mocht ontvangen? En dan kan je dan toch op terugzien, ook vanmiddag. Het is wel gebeurd. En de Heere gaf het. En de Heere schonk het. Ik hoop van harte dat het u iets gedaan heeft. En gemeente, dan mag ik dan toch ook naar vragen. Of de ouderlingen mogen daar dan toch ook naar vragen. Hè, op huisbezoek, van hoe was het nou aan de tafel? En Dan hoop ik ook dat u daar iets over kunt zeggen. En natuurlijk, de ene spreekt daar makkelijker over dan de ander. Maar er mag dan toch ook gehoord worden, of niet? Weet, ik hoop niet dat er iemand was vanmorgen die er onverschillig onder bleef. Dat je wel zag dat die tafel werd aangericht en dat je dacht, nou ja,